Hallo en welkom bij Mental Coach Dirk, de podcast. Mijn naam is Dirk Gillissen, ik ben mental coach en osteopaat. Mental Coach Dirk is mijn coachingsbedrijf en osteopathie in Mergeland, daar werk ik als osteopaat. En mijn doel is om mensen verder te helpen, zowel fysiek als mentaal. In de podcast van vandaag gaan we het hebben over intuïtie. En hoe je dat kunt trainen. Oké, welkom bij de podcast. De Mental Coach, de podcast. En deze keer gaan we het hebben over intuïtie. Oftewel het buikgevoel. En de reden dat ik aan deze podcast ben begonnen en wat ook zoveel tijd heeft gekost om de podcast uiteindelijk te maken, heeft te maken met dat ik zelf een tijdje geleden een life-changing event heb meegemaakt, waarbij ik dacht dat ik op het goede weg zat en dat bleek later niet zo te zijn. Maar als ik dan terugkijk, dan heb ik gemerkt dat mijn lichaam eigenlijk al aangaf dat er iets niet goed was. En dat intrigeerde mij enorm. Want ik ben eigenlijk van huis uit een heel nuchter iemand. Ik vind natuurkunde interessant. Ik heb een telescoop, astronomie. En dat is gewoon hardcore science. En ik ben vaak genoeg met mensen in aanraking gekomen. Zelfs in cursussen waar ze het hebben over energieën en dat soort zaken. En ik vond het allemaal... Ja, weet je, in de natuurkunde is een elektron die iets afschiet en dan, de details bespaar ik je, maar in ieder geval, dat was mijn visie over energie. Maar na dat event dacht ik van, wacht eens even, dat is wel heel vreemd. Hoe kan dit nou eigenlijk gebeuren? Zelfs als ik fysiek niet aanwezig was, dat ik dingen merkte. En dat heeft me wel getriggerd om het onderwerp intuïtie eens uit te diepen. En dit is ook de reden dat het intuïtie deel 1 is. Want ik denk niet dat ik alles kan, niet alles kan vertellen erover. Het is een onderzoek wat nog lopende is. Dus ik hoop misschien in deel 2 of in deel 3, als het er is, een gast te hebben. Iemand met wie ik kan sparren over het intuïtieve. En zo heb ik al wat mensen op mijn lijstje staan. Maar dat is toekomstmuziek. Vandaag gaan we het hebben over intuïtie. Intuïtie in je lijf. Wat is intuïtie? Daar gaan we. Intuïtie is een soort voorspellende gave die jouw lichaam aangeeft op een situatie die gebeurt. Of die misschien zelfs gaat gebeuren. Gaan we kijken naar de hardcore wetenschap, dan zien we dat de wetenschap eigenlijk een beetje een definitie hanteert van een spontaan inzicht zonder bewuste logische redenering. Het is een onmiddellijk gevoel van iets klopt, of juist niet, zonder precies te kunnen uitleggen waarom. En er is een psycholoog geweest, ene Gert Gigerenzer, die definieert het als een gevoel gebaseerd op jarenlange ervaring, een expertise die onbewust werkt, een vorm van onbewuste intelligentie. Nou, eigenlijk kort in de bocht zegt men, onze hersenen nemen razendsnel patronen en signalen waar op basis van opgeslagen ervaring en kennissen. En ze geven ons een instinctief antwoord nog voor we bewust erover nadenken. Intuïtief denken en beslissen doen we ook allemaal. Het speelt een rol in elke dag en elke situatie, van sociale interacties tot sport, tot zakelijke beslissingen. Toch is het zo dat, er zit iets vaags rond intuïtie en buikgevoel, weet je wel. Als je zegt, van, je moet je gevoel achterna volgen. Ja, dan beginnen mensen al soms een beetje te kijken van, wat zweverig gedoe, dat is niks voor mij. Ik zit heel erg in mijn hoofd, ik ben heel nuchter, ik denk na over alles. Maar laten we dit eens eventjes analyseren en dan pak ik even mijn osteopathische bril vast. Of waar gaan we beginnen? Nee, we blijven nog even bij het intuïtie. Laten we eens kijken bij het autorijden bijvoorbeeld. Hè. Dat doe je ook intuïtief. En dat is een trouwens wel een hedendaags woord, hè? Want als je op je laptop of op je tablet wat doet, dan is dat een intuïtieve bediening. Wat we zeggen, het is licht voor de hand, je hoeft er niet echt over na te denken. Maar zo is het ook, bijvoorbeeld als je auto rijdt, dan denk jij als je al jaren rijdt niet meer na van, oké, ik moet nu de koppeling gaan induwen helemaal, ik laat het gas los. Ik zet de pook in de vrij en vervolgens in de derde versnelling, ik laat de koppeling opkomen. En ik druk langzaam op het gas, daar denk je niet bij na. Eerlijk gezegd ben je gewoon bezig met je Spotify-list te corrigeren terwijl je die handeling doet. En dat mag eigenlijk ook niet, want ondertussen ben je wel naar de weg aan het kijken. Zo knap zit ons brein in elkaar. Of het nou goed is of slecht, dat laat ik even terzijde. Maar het is ook zo, als je heel lang in een beroep zit, dan ga je intuïtief werken. Je weet, dat zijn automatische patronen, maar je weet ook meteen wanneer het misgaat, omdat je jarenlang die ervaring hebt gedaan. Als ik A doe, gebeurt B. Maar nou gebeurt A en dan krijg je B accent. Een heel klein beetje een verschil van informatie wat je terugkrijgt. En je weet meteen, het is niet goed. Maar je weet nog niet wat niet goed is. Maar je weet gewoon, het is niet goed. Dus onze intuïtie, die maakt gebruik van ons geheugen en de ervaringen die we hebben gehad. Helaas werkt het ook als jij een trauma hebt gehad. Als je er iets vreselijks hebt meegemaakt in je jeugd of op een ander moment in je leven. En dat moment valt terug te halen op het moment dat je iets ruikt of iets ziet of een muziek hoort. Of iets auditief wat een beetje lijkt op een situatie die is geweest. Dan gaat intuïtief je lichaam in beschermingsstand, want registreert gevaar. En jij hebt geen idee waarom. Wat was die trigger? Weet je niet. Of misschien weet je het wel, maar heel vaak weet je het niet. Mensen zien me vaak bij een osteopathie sessie van, ik snap niet waarom ik nou ineens zo reageer. Ik heb ooit eens een keer een oorlogsveteraan gehad, die 10 jaar nergens last van heeft gehad. En na 10 jaar ineens had hij posttraumatische stress. Maar dat ineens zal ongetwijfeld getriggerd zijn door een gebeurtenis die iets van vroeger omhoog heeft gehaald. En dan gaat je zenuwstelsel met je aan de haal. Laten we het daar eens over hebben. Het zenuwstelsel. Dus je hebt je hersenen, het brein. Die kun je een beetje onderverdelen in de hersenstam. Het limbisch systeem of het emotionele brein. En de cortex. En dat is het laagje wat er bovenop zit. Over de miljoenen jaren van evolutie was er eerst het reptiele brein. Ademen, eten, seks, bla bla bla. Dan kwam het emotionele brein. Die zegt van, nou ja, goed, ik voel hier gevaar, ik voel geen gevaar, emoties, hè, dat is over de jaren wel ontwikkeld. En de cortex, en dat is eigenlijk ons denkvermogen, onze ratio. Maar wat hij vooral doet, is hij remt de rest af en het limbisch systeem remt die af. Even een klein voorbeeldje, je kent het wel, je gaat naar de supermarkt, maar je hebt een beetje honger. En je komt met enorm veel rotzooi thuis om die honger te stillen. Dat is je limbisch systeem, die zegt van, het reptiele brein zegt, we kunnen wel wat voeding gebruiken, ondanks het feit dat we al genoeg hebben. Maar ik heb gewoon zin. Ik heb gewoon zin in lekkere dingen. En je ratio zegt van, nou, je bent net begonnen met een dieet, laten we dat eventjes niet doen. En die onderdrukt dat gevoel van het limbisch systeem. Dat is een beetje hoe het werkt. Alleen, in dat limbisch systeem zit ook de amygdala, of hoe je het wilt noemen. En dat is een beetje de gevarensensor van ons brein. Dus als er gevaar dreigt, je gaat naar de supermarkt en je steekt de straat over, en er komt een vrachtwagen op je afgereden, dan zegt hij, vergeet alles, we moeten rennen. En dat is een heel sterk iets. En zeker in trauma's verleden is dat een rol. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan terug naar de intuïtie, want dat heeft wel te maken, ik zei het al in het begin, het heeft te maken je buikgevoel. Hoe voelt het in je buik? Nou, gaan we naar de anatomie. Dan komt de nervus vagus, de 10e hersenzenuw, in beeld. En daar is veel om te doen. Ik zie heel veel dingen voorbij komen over je disbalans van je vagus. En allemaal van die apparaten om je vagus in balans te brengen en zo. En natuurlijk, die vagus is ook belangrijk. Dat zijn eigenlijk twee zenuwen die uit je schedel komen. Vanuit je hersenstam zo'n beetje. En die gaat langs je hals en die zorgt voor je stembanden en die zorgt voor je hart. Hè? Want als die aangaat, dan zegt hij tegen het hartje, doe maar lekker rustig aan. En dan gaan we naar het middenrif. En die zegt tegen het middenrif, doe ook maar rustig aan. En die gaat naar de buik. En zegt tegen de darmen en de spijsverteringsorganen van jongens, we gaan de sluizen openen, we gaan lekker verteren. Hoe merk jij dat? Jij wordt moe. De bekende afterdinner dip. En die is welkom. Want als je die voelt, of een bepaalde moment van de dag dat je minder energie hebt, dan wil dat zeggen dat jouw systeem eventjes nodig heeft om bij te tanken. Wat een normaal bioritme is, is niks mis mee. Maar als je in gevaar zit, dan wordt je afgeremd door het orthosympathische zenuwstelsel. Die zit tussen je schouderbladen in en die denkt, oh, hier is gevaar. Dan komt die amygdala weer om de hoek. Hier is gevaar. Dus spijsvertering gaan we afremmen en we gaan zorgen dat er wat stresshormonen vrijkomen voor actie. En je bent alert en je bent, hebt geen zin in eten, zeg maar. Dus je zit een beetje in een vecht-flight-fight modus. En dat kan heel wat dingen verstoren. En dat is niet zwart-wit. Dat kan een beetje zijn, waardoor je dus heel erg alert bent. En dan is je intuïtie is ook aan het werk. Bijvoorbeeld als je in een situatie terechtkomt wat je herkent als zijnde in je onderbewustzijn van wow, dit heb ik een keer meegemaakt, is niet veilig. Dan gaat het orthosympathische zenuwstelsel zijn werk doen. Maar ondertussen krijg je een raar gevoel in je buik, weet je wel, van die kriebels. Misschien kijk je wel voor een examen of voor je rijexamen. En dat wordt vaak ook misgeïnterpreteerd als zijnde van, nou, ik ga op een leuke date en diegene tegenover, oh, ik krijg echt kriebels in mijn buik. Nee, dus je zenuwstelsel zegt, wegwezen, dit is gevaar. Dit is gevaar en het is ook je intuïtie dus die dat aan jou aangeeft. Waarom wordt er zo weinig gebruik gemaakt van dit intuïtieve vermogen wat we allemaal in ons hebben? Eén reden, vind ik zelf, is de maatschappij. Wij worden als kind af aan al getraind om in je hoofd te zitten. Je moet alles gaan rationaliseren. Vind je het leuk hier? Geef een score op 1 of 10. En dan geef je een 7. Ah, je geeft een 7. Ja. Oké, en je moet presteren. Want ik kan me herinneren dat mijn dochter vroeger, die moest dan lezen. En dan moest ze een bladzijde lezen. En dan zat de juffrouw gewoon naast met een stopwatch. En die zei, ja, begin maar nu. Nou ja. Zo goed ging dat niet in het begin, dus dat gaf gigantisch veel stress. En je kunt je afvragen waarom, want niet elk kinderbrein ontwikkelt zich even snel. De ene is sneller, de andere is minder en op een ander moment is het precies omgedraaid. Maar goed, dat is een andere discussie, maar je krijgt als het ware wel geïndoctrineerd dat je moet presteren. En je mag niet stilzitten. Je moet het voor elkaar hebben. Je moet en je moet en je moet en je moet. Want anders ben je een mislukkeling. Ik zeg het even heel zwart-wit, maar ik denk dat jullie dat wel herkennen. Dus ons brein wordt al een beetje geprogrammeerd op voelen dat is eigenlijk niet belangrijk. We moeten vooral alles gaan denken en dooranalyseren. Maar wat ik net zei daarvoor over het zenuwstelsel impliceert eigenlijk, want ons reptiele brein is veel ouder dan onze ratio over de miljoenen jaren, dat onze survival instincten altijd dominant zijn. En ook het limbisch, het emotionele brein, super dominant is. En dat willen werken en presteren, ja, dat is, ik ga bijna zeggen, niet relevant, is niet waar, want je hebt het ook wel nodig. Maar we zijn in ieder geval zo getraind, zeg maar, dat we ons lichaam eigenlijk los hebben gelaten. Ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat er zoveel burn-out dingen zijn, burn-out mensen zijn. Want ik zie regelmatig mensen die een burn-out hebben en ze trekken het allemaal niet meer, het werken was te veel, of er is een situatie geweest waarbij je werk in een privé situatie mislopen en mensen gaan over de kop. Er zal ook wel een reden zijn waarom er een wachtlijst is bij de psychologen. Maar ja, dat loopt gewoon mis. Maar mensen met een burn-out, die gaan je allemaal vertellen, mijn lichaam gaf het aan. Achteraf, hè, achteraf. Want een burn-out wil eigenlijk zeggen dat jij nog wel verder wilt met je ratio, maar de rest van je lichaam zegt, nou is het klaar. Ik kan geen adrenaline en cortisol meer tevoorschijn toveren om te knallen. Het gaat gewoon niet meer. Ik ben uitgeput. Ik ben burn-out. Dus je lichaam kapt ermee en jij zit ermee. En dan moet je gaan omdenken. Nou, elk traject waarbij dit aangesproken wordt, wordt geadviseerd om toch eens in je lijf te gaan zitten. Hoe voelt dat nou aan? En voelen, omdat jij geleerd hebt dat je moet nadenken en vooral analytisch moet zijn en vooral extravert moet zijn en dat soort zaken, is de inwendige wereld eigenlijk een beetje naar het vage toe gegaan. Ik vind dat maar een beetje vaag, ik vind het maar raar, weet je wel. Voelen. Of dat is zo abstract. Nee, het is niet abstract. Je voelt ook als je rationeel bent, voel je ook. Als jij naar deze podcast luistert en je denkt, oh nee, dat is echt niet mijn ding wat hij nou aan het vertellen is. Ik kap af, ik vond het niks. Ik vond het niks. Als je iets vindt, dan is het je emotionele brein. En die wordt geanalyseerd door je ratio. En die zegt van, nee, ik vind het niks. Maar je bent wel aan het voelen. Dus daar kun je gebruik van maken, van je intuïtie. Het is een hele goede raadgever. Alleen, het werkt zo snel, echt in secondes, kun jij een gevoel hebben van, dit is goed of het is niet goed. En dat heeft te maken dat je onderbewustzijn, en dan ga ik er even terug naar de artikels die ik gelezen heb, dat je onderbewustzijn eigenlijk registreert micro-expressies van de andere persoon. Dus je bent aan het praten met iemand en ondertussen ziet jouw brein dat hij de ogen wegdraait en de lippen strak maakt en schouders optrekt. En jij krijgt het gevoel, dit gesprek loopt niet, maar ik snap niet zo goed waarom. Maar je onderbewustzijn heeft al de signalen opgepikt en geeft eigenlijk aan het brein, dit klopt niet. En je gaat automatisch, word je scherp, want dan is het als het ware niet veilig, zal ik maar zeggen. Dat valt er nog wel mee, maar dat zijn wel een beetje de processen die in het lijf beginnen te gaan. Dus hoe zou je dan zo'n gesprek aan kunnen gaan? Nou ja, als je dat doorhebt, die micro-expressies, dat wordt ook wel bij NLP geleerd, neurolinguistisch programmeren. En dat kan een enorme tool zijn als je moeilijke gesprekken hebt of met mensen werkt of whatever. Ze gebruiken het ook heel veel in de reclamebranche en die commerciële bedrijven. Het lichaam ziet die micro-expressies en maakt een beslissing. Maar als jij daar bewust van bent, kun je dat gebruiken om een strategie daartegen aan te werken. Maar dan zit je alweer in de ratio. Maar we blijven even bij het gevoel. Dus wat zou het zijn, of laten we zeggen, een oefeningetje intuïtie. Als jij vanavond of morgen met iemand in gesprek gaat en diegene is aan het praten, check eens even in bij jezelf. Bij je buik en bij je hart. Terwijl je toch aanwezig bent in het gesprek van wat voel ik nou eigenlijk in mijn lijf? Voel ik dat het warm is of dat ik een goed gevoel heb in mijn buik, en dat is voor iedereen natuurlijk anders. Of voel ik weerstand en wil ik eigenlijk weggaan? Wil jij, en dat zie je ook in non-verbale communicatie, ik neem liever wat afstand of ik wil liever wat dichterbij zijn. Dat zegt echt zoveel. En dat is gewoon je intuïtie aan het werk. Nou komt de andere kant van dit systeem, want het natuurlijk heel, daar heb je echt enorm veel aan je intuïtie. Als je die kunt trainen en sterker kunt maken en bewuster kunt maken. Maar het is ook onze eerste verwerkingsproces. Want de intuïtie denkt niet na. Gaat puur af op de signalen die binnenkomen. En dat geeft je een gevoel veilig, niet veilig. Ik pak het even weer zwart-wit. Voelt niet goed, voelt wel goed, voelt warm aan, voelt koud aan. Ik voel aantrekking, ik voel weerstand. Dat soort dingen. Ondertussen is je brein, want die heeft wat meer gigabytes, denk ik, dan je intuïtie, die begint die signalen te analyseren. En dat is ook de reden dat je soms, na een gesprek, heel anders denkt over, goh, ik vond het eerst leuk, maar nu ik erover nagedacht heb, heb ik er eigenlijk een andere mening over. En dat is eigenlijk dat het brein, de intuïtie, gaat analyseren en zeggen van, was dit correct, ja of nee? Dus het intuïtie is een heel belangrijke parameter voor situaties aan te gaan of beslissingen te maken. Terwijl Wil je echt een goede beslissing maken, dan moet je je ratio bij betrekken. En het liefst bij de intentie. Bij je intuïtie bedoel ik. Want die corrigeren elkaar. Ga je alleen maar rationeel, weet je wel, je wilt een... je koopt een huis. En jij zegt, ik wil een huis kopen met een verdieping en een zwembad achter en een voortuin en een garage voor twee auto's. En je ziet het en je denkt, ja, die koop ik. Je gaat er zitten en je zit eigenlijk zonder buren in het platteland en je voelt je daar helemaal niet geweldig. En dat, ja, je hoort er mijn antwoord, het voelt al niet geweldig. Je hebt er niks aan eigenlijk. Dus dan heb je rationeel wel alles wat je wilt hebben, gevoelsmatig zeg je, maar dit staat op een verkeerde plek. Een ander voorbeeld is mensen die al heel lang in een werkveld werken. En ik las in het artikel, die nam als voorbeeld de huisartsen. Iedereen die binnenkomt, dan gaan ze echt niet het lijstje aflopen van de symptomen. Dit lijkt een beetje op dit, het lijkt een beetje op dat. Dat gaat heel snel in de hersenen. En zeker als je meer expertise hebt, meer werkervaring hebt, dat je heel makkelijker... een differentiaal diagnose kunt maken van, het zou dat en dat en dat en dat kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen zijn dat jouw ratio zegt, de symptomen zijn dat en dat en dat en dat en dat. Maar in het gesprek krijg je een heel ander gevoel dat daar is iets mis, er klopt iets niet, zeg maar. En ga toch maar eens een foto maken en dan komt er iets totaal anders uit. En dat is de intuïtie die je kunt inzetten op je werkveld. En intuïtie is nooit 100% gelijk. Maar als je een slecht gevoel hebt erover, dan is het verstandig om misschien dat gevoel eens even na te pluizen. Van, kan ik dat bewijzen dat het zo is? Of is het maar een idee? Daar wou ik wat over zeggen. In de fysiotherapie hadden we directe toegankelijkheid fysiotherapie. Dat was ergens, volgens mij rond 2009 heb ik die cursus gedaan. En die hadden het over een pluis-niet-pluis gevoel. Dus een patiënt komt binnen... Je denkt eigenlijk, als je een goede differentiaal diagnose wilt maken van, die heeft kanker, die heeft een breuk, die heeft weet ik wat allemaal voor iets ergs. En dan ga je de symptomen luisteren, wat vertelt de persoon, dan doe je lichamelijk onderzoek, dan doe je wat provocatietesten. Om te kijken van, is mijn idee wat ik heb correct? En op basis daarvan maak je dan een fysiotherapeutische diagnose. Maar in de eerste instantie, is het pluis of is het niet pluis? En ik vond dat echt zo'n domme benaming toenertijd. Maar nu snap ik het wel een beetje, want er zit ook een beetje intuïtie in. Als je heel lang in het werkveld zit en iemand komt met een rugklacht, wat je eigenlijk het meeste ziet, dan denk je, rugklacht, langstaan geeft klachten, beweging geeft klachten als je slentert of dat soort zaken. Maar als iemand zegt van, ik heb dat allemaal, maar ik heb het meeste pijn dag en nacht en het maakt niet uit of ik mij beweeg, ja of nee, ja, dan kan het wel eens wat anders zijn. En dan haak je niet meer echt precies de boxes af, maar dan zeg je intuïtie, dit is niet goed. Ik zie hier, dit is een niet-pluisgevoel. Dus gaan we eens even terug naar de huisarts. Dat is een beetje hoe het in het werkveld kan werken, die hele intuïtie. Dus het is super interessante materie. Maar ik weet ook wel dat het niet daarbij blijft, dat er nog andere lagen zijn die minder wetenschappelijk en wat meer... ik ga het niet spiritueel noemen, maar wat meer in de metafysica zitten, zal ik het dan wel zeggen. Zoek het maar op. Waarbij veel gebruik wordt gemaakt van intuïtie, maar dit gaat naar een deel 2. En dan is natuurlijk de vraag, kun je intuïtie trainen? Ik denk van wel. En een van de belangrijkste... methodes om dat te doen is mediteren. Ja, ik wacht even, misschien haken al wat mensen af, want als je het hebt over mediteren, dan zeg je, dat is zweverig en ik weet niet wat allemaal. Dan zal ik eens even kort uitleggen wat meditatie eigenlijk doet met je. Dus je gaat zitten en je kijkt naar een muur, dat zou zelfs nog het beste zijn. Je hebt geen muziek aan. Gaat gewoon eens 5 minuten zo zitten en je wordt knettergek. Echt, geloof me, ik heb het zelf ook gedaan. Je wordt knettergek. Want, wat gebeurt er? Je gaat zitten. Je gaat naar je ademhaling. Je gaat luisteren. En je gaat dieper ademhalen. Maar ondertussen begint je hersenen al op 1000 toeren te draaien. En te denken, oh, maar ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen. Ik moet nog een telefoontje doen. En dit, dat soort dingen. En je hebt de neiging om alweer verder te gaan en naar je naar je klusjes te gaan in plaats van te mediteren. Dat is, vind ik zelf wel een teken dat je brein veel te hard aan het werk is. Je zit eigenlijk in supermodus. Waarom kun je niet 5 minuten voor je uitstaren? Is dat zo moeilijk? Ja, het is heel moeilijk. En daar komt die ademhaling in, want die is tweeledig. Tweeledig. Namelijk, als jij op je ademhaling let, en dat gebeurt al als je 4 keer diep inademt, dan voel je al dat er wat ontspanning komt in je lijf. Dat heeft te maken met je middenrif, zeg maar, die geactiveerd wordt. Je ademhaling wordt dan dieper. Dus dat betekent dat er meer ventilatie komt in je longen. Maar ook je hart, die op je middenrif zit, die wordt meer omhoog en omlaag geduwd, meer gecomprimeerd en dat soort zaken. En dat geeft je wel een heel prettig gevoel. Maar je hersenen, intussen, die proberen jou weg te halen daar, want je moet. Ja, je moet niks. Je mag gerust 5 minuten zitten, voor je uitstaren en op je ademhaling letten. Dus aan één kant is de ademhaling de motor die jou rustig maakt en heeft nog heel veel andere positieve effecten, daar ga ik nog niet over in. Aan de andere kant is het ook je anker, want als jij geen afleiding hebt en je staat naar een muur, dan gaat het deksel van je gedachten af en die begint te stromen en dit en dat en zus. En het is zo makkelijk om een gedachte vast te pakken en mee te gaan en te analyseren. En oh, toen weet je nog, blablabla. En met de fysieke reactie die erbij komt. Dan is het de zaak, als je dat merkt, terug te gaan naar die ademhaling. Want dat is je anker. Een mooie beschrijving vond ik, dat als je mediteert, dan kijk je eigenlijk naar het maanlicht die gereflecteerd wordt in een stromend beekje. Een stromende beek, dat zijn je gedachten. Die komen, die gaan langs die maan en ze gaan weer er vandoor. Maar jij blijft de focus houden op de spiegeling van de maan op dat beekje. En daarmee komen die gedachten, maar je laat je niet meevoeren, maar je laat ze ook wel los en je laat ze gaan. En de weerspiegeling van de maan is je ademhaling. Dus je gaat terug naar je ademhaling. Weer even terug. En laat dat maar even los. En ondertussen zijn je hersenen eigenlijk al die gedachten aan het verwerken. En doe je dit vaker, heeft dat duidelijk een positief effect op je stresslevels. En je kunt beter relativeren. En dat is allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Mag je even gaan opzoeken. Dat vind ik nou te ver gaan hier. Maar mediteren is een contact komen met je lichaam. Want je merkt als je diep in en uitademt, zit je gewoon in je buik. Dus je bent je buikgevoel. En als je dat een beetje onder de knie hebt, kun je bijvoorbeeld tijdens je meditatie, je hebt je hoofd een beetje leeg gemaakt en je denkt aan een persoon of een situatie die je hebt meegemaakt. En je merkt onmiddellijk hoe je lijf gaat reageren. Dit is niet goed als je dit merkt, zeg maar. Ja, dus je lichaam zegt verstart. Dat geeft je wat informatie over de situatie of over de persoon in kwestie. Dus het is wel interessant om daarmee te experimenteren. Ik nodig je het uit om het te doen. En ik zou het ook wel leuk vinden als ik daar wat feedback op krijg. Nou ja, je kunt de feedback geven via de website. Als je deze podcast luistert via mijn site, dan kun je eronder een comment geven. Maar je kunt natuurlijk ook via de socials mij benaderen of WhatsAppen. Via de site is zo'n leuke WhatsApp-knop of je stuurt me een mail of whatever. En dat vind ik wel heel interessant hoe jullie hiermee omgaan met intuïtie. Dit is intuïtie deel 1. Er komt nog een deel aan. En dat zal waarschijnlijk meer die andere lagen zijn, wat minder wetenschappelijk en harde feiten. En ik hoop ook dat samen te doen met een gesprekspartner die zich daarin gespecialiseerd heeft of zo. In ieder geval, laat je verrassen de volgende keer, want ik weet het op dit moment natuurlijk niet. Ja. Nou, dit was de podcast over intuïtie deel 1. Ik hoop dat je het interessant hebt gevonden. Ik had hem al eerder opgenomen, maar het was zo slechte kwaliteit dat ik het niet online kon zetten. Dus dit is even een gereviseerde versie hiervan. Heb je vragen, opmerkingen? Zoals gezegd, je moet het makkelijk doen.